zomaar een mens had twee zonen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus preekt. En hij preekt met behulp van eenvoudige verhaaltjes, met gelijkenissen. Nu is er op het eerste gehoor met die preek van Jezus van vanmorgen iets aan de hand. Want ja, het is één verhaal, maar het bestaat toch wezenlijk uit twee delen. Twee duidelijk te onderscheiden delen. Een deel over de jongste zoon en een deel over de oudste zoon. En terwijl ik daar naar keek en nog eens over nadacht, moest ik denken aan mijn colleges homiletiek. Dat is zoveel als preekkunde. En de gedachte was, zo ben ik opgeleid, de preek moet een duidelijke doelstelling hebben. De predikant die moet weten waar hij met de gemeente vanuit de tekst naartoe wil. Nou, het is nog maar de vraag of deze preek van Jezus, deze gelijkenis, wel zo'n eenduidig doel heeft. En wat is dan het probleem dat zich kan voordoen? Nou, de docent gaf zijn eigen voorbeeld. Hij was predikant in een dorp in de Noordoostpolder. En ja, die Noordoostpolder, hè, dat na de oorlog bevolkt met import van alle delen van het land, heel afgewogen. Mensen uit Holland, uit Zeeland, Friesland. En in het dorp waar hij predikant was, waren er vooral veel Zeeuwen en veel Friezen. Nou wilde het geval dat hij een preek moest houden ter voorbereiding op het heiligavondmaal. En nou was het in deze gemeente zo dat de Zeeuwen die aarzelden heel erg of ze wel aan mochten gaan aan het avondmaal. Terwijl de Friezen aan de andere kant, ja, die waren daarin heel makkelijk, heel vrijmoedig, heel opgeruimd. Nou, hij zag dat probleem zo voor zich en hij hield zijn preek waarin hij aan de ene kant zei dat de mensen voorzichtig moesten zijn en niet al te snel aan moesten gaan bij aan het avondmaal en zichzelf moesten afvragen of dat inderdaad wel zou kunnen. En aan de andere kant riep hij mensen op om toch vooral gehoor te geven aan de roep van de Heer die de mensen aan zijn tafel nodigt. Nou, hij was heel tevreden over zichzelf. Maar een week later zag hij het effect. De Zeeuwen gingen nog minder en de Friezen met nog meer vrijmoedigheid. Nou, zo zou het ook kunnen gaan met deze dubbele gelijkenis van Jezus. Aan de ene kant die jongste zoon, aan de andere kant die oudste zoon. En nou is het maar de vraag, in wie gaan wij ons herkennen? Met wie gaan wij ons identificeren? En vooral dan ook, gaan wij ons dan met de juiste identificeren? Of gaat het uiteindelijk Jezus om iets heel anders? Gaat het er niet zozeer om dat wij ons identificeren met de een of de ander? Maar gaat het om die een met de ander? Jezus spreekt. En dat doet hij nooit zomaar. Jezus heeft altijd een concrete aanleiding. Tollenaars en zondaars komen naar hem toe, zo vertelt Lucas. Tollenaars, daar moeten we dus niet te licht over denken, dat zijn de collaborateurs. Degene van de belasting die samenwerkte met de bezetter, met de Romeinen. Zondaars, dat zijn mensen die bewust de wetten, de Joodse wetten, overtraden. Tollenaars en zondaars tezamen, dat zijn dus mensen die grenzen overschrijden. En dat is dan niet zozeer iets spannends, nee, dat is laakbaar. Dat is slecht. Zij stelden zichzelf op buiten de Joodse gemeenschap. Dat deden ze zelf. Eigen, bewuste keuze. En als deze mensen dan juist naar Jezus toekomen, dan beginnen de fariseeën en de schriftgeleerden die beginnen te mopperen. En de fariseeën en de schriftgeleerden, dat zijn wij. Dat zijn vooral wij. Actieve, trouwe gelovigen. Mensen die geregeld in de kerk komen, die het geloof serieus nemen. En zij beginnen te mopperen, te zeuren, af te keuren. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Hij keurt het goed. En hij hoort juist afstand te houden. Hij hoort bij ons, bij de Joodse gemeenschap. Hij hoort bij degenen die de wet houden. En dan, als Jezus dat hoort, dat murmureren, dat zeuren, dat klagen, dat mopperen, dan begint Jezus te preken. Drie verhalen, drie gelijkenissen, waarvan deze dan de laatste is. Iemand had twee zonen. Iemand. Grappig eigenlijk. Het zou dus een vader of een moeder kunnen zijn, als we naar dat eerste zinnetje luisteren. Iemand had twee zonen. Twee zonen. Jezus neemt een oud motief, een bekend motief. Twee zonen, Kaïn en Abel. Ismaël en Isaac. Esau en Jacob. Steeds weer tweetallen. We zouden er ook andersoortige tweetallen uit de Bijbel aan toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld Saul en David. Of een vreemde misschien een beetje, Jezus en Barabbas. En waarom nu Jezus en Barabbas? Nou, die naam Barabbas betekent zoveel als zoon van de Vader. De een zei, ik ben zoon van de Vader, van de hemelse Vader. En de ander, die draagt het mee in zijn naam. Jezus en Barabbas. En eigenlijk steeds weer, is het niet de oudste, is het niet degene met de eerste rechten, op wie de aandacht zich spitst. Nee, het is de jongste. Het is de jongste. Het gaat niet om de krachtpatser, niet om de krachtpatser Aïn, maar om Abel. Het gaat niet om de sterke Esau, maar om Jacob. Het gaat niet om de grote Saul, maar om de kleine David. Zo ook in deze gelijkenis. De schijnwerper die valt op de jongste. En de jongste, dat is bijna steeds opnieuw niet per definitie de meest sympathieke. Nee, hij kan liegen en bedriegen, zoals Jacob gelogen heeft, bedrogen heeft bij het leven. Hij kan er maar niet mee ophouden. Hij kan afstand nemen van zijn vader. Hij kan afstand nemen van zijn broer. Hij kan zijn deel opeisen, zoals in deze gelijkenis. Het kunnen wetsovertreders zijn, collaborateurs, mensen die er zelf voor kiezen om buiten de gemeenschap, buiten de gemeente te staan. Zo begint dan de gelijkenis. De jongste wil zijn erfenis. Op zich is dat niet zo vreemd, dat komt vaker voor, dat kwam vaker voor. Kinderen kregen dan, als ze hun erfenis opeisten bij het leven van de vader, ze kregen wel het bezit. Maar bijvoorbeeld als ze dan een stuk grond verkochten, dan kreeg de koper dat stuk grond pas als de vader overleden was. Met andere woorden, het was eigenlijk maar een heel beperkt bezit. Je had er maar weinig aan, want ook de opbrengst van het land bleef voor de vader. Maar in dit geval, en dat is wel bijzonder, de jongste zoon wil alles. Alles ineens. Direct, cash, handje, contantje. En volgens de wet was het dan zo dat de oudste twee delen kreeg en de jongste één deel. De oudste een dubbel deel, de andere één deel. En dan zo krijgen beide zonen elk hier hun deel. Dus niet alleen de jongste. Dat denken we dan misschien nog wel eens vanuit onze herinnering aan het verhaal. Nee, zowel de jongste als de oudste krijgen hun deel. En dan staat er, en hij, de vader, heeft onder hen de leeftocht verdeeld. Leeftocht, daar staat een woord, dat kan ook wel vermogen betekenen. Geld, je bezit. Maar op een of andere manier klinkt daar, het staat het woord bios, nou dat kennen wij van de biologie, klinkt daar dus iets in mee dat veel meer is, dat veel breder. Wat heeft die vader gedaan? Die heeft het leven aan zijn kinderen gegeven, aan zijn kinderen uitgedeeld. En of dat nou leven is of leeftocht, dat wat je onderweg nodig hebt op je reis, op je levensreis, maakt niet eens zoveel uit. Die vader die geeft ons, die vader die geeft aan zijn kinderen het leven. Dat wat we onderweg nodig hebben. En dan gaat die jongste zoon op weg. Hij wil los zijn van zijn vader, maar ook los zijn van zijn broer. Ze bestaan niet meer voor elkaar. Het is alsof de jongste sterft. Hij gaat niet zomaar naar het buitenland. Nee, er staat, hij gaat op reis naar een gebied ver weg. Dat moet blijkbaar dubbel onderstreept worden. Ver weg. Zoals emigranten in de jaren 50 emigreerden naar een land ver weg. De gedachte was, die zien we nooit meer terug. Nooit meer. En dan verbrast hij zijn geld. En dan leidt hij, zoals dat dan heet, een reddeloos leven. Hij geeft maar uit. Het kan hem niets schelen. Hij vergeet van wie hij het leven gekregen heeft, hoe kostbaar het is. En we kunnen dat met gemak invullen, want dat is niet alleen maar geld maar uitgeven. Nee, een reddeloos leven, dat betekent dat met dat leven wat je gekregen hebt, dat je er niet zorgvuldig mee omgaat. Ik zeg niets nieuws, als daarbij ook bij onze levensstijl genoeg vraagtekens te stellen zijn. Als het gaat om roken, of als het gaat om drinken, of als je bijvoorbeeld hoort dat tieners van 13, 14, 15 jaar helemaal dronken op straat worden opgepakt door de politie en weer thuis worden gebracht. Dan gaat het om de manier waarop wij al dan niet genoeg bewegen, maar dan gaat het ook hoe wij ons leven leiden met of zonder God. Geloof. Maar op een gegeven moment, dan is het op. Hij gaat er zo slordig mee om, het is op. En er is nood, hongersnood. Zelfs de verschillen van de varkens krijg je niet. Van die voor Joden onreine dier. Het is geen verdienste dat hij tot zichzelf komt. Het is geen heroïek dat hij tot zichzelf komt. Nee, het is noodgedwongen, bittere noodzaak. En als hij dan terugkeert, dan hebben wij altijd het beeld voor ogen, denk ik, van zoals de gelijkenis verteld heeft, dat zijn vader op de uitkijk staat. Het is goed dat u dat onthoudt, dat die vader op de uitkijk staat. Maar er staat meer. En eerst hoorden we, hij ging naar een gebied ver weg. En als hij dan terugkomt, dan staat daar, als hij nog ver weg is, ziet hem de vader. Met andere woorden, dat is veel meer dan op de uitkijk staan of zijn lieve jongen daar aankomt. Nee, die vader die heeft als het ware steeds gezien terwijl die jongen nog ver weg is, terwijl die zich steeds verder van hem verwijdert. Die vader heeft steeds het zicht op zijn zoon gehouden. Het heeft hem niet losgelaten. Hij heeft hem niet losgelaten. Hij heeft hem nooit uit het oog verloren. Hoe ver wij ook gaan, God raakt ons niet uit het oog. En die vader, die is in meerdere opzichten hier een actieve vader. Want als hij dan zijn zoon inderdaad naderbij ziet komen, dan begint alles in hem te kolken, te bruisen. He, gevoelens die zitten meestal in je buik. Nou, zo staat dat ook hier gegeven. Zijn ingewanden bewegen. Hij begint te rennen en hij omhelst zijn zoon, hij kust zijn zoon, een teken van vergeving. Nou, de rest van het verhaal van dat stukje van de gelijkenis kennen we wel. Vreugde overheerst, hij krijgt een ring, een mantel, hij krijgt sandalen, feestalen. Want, zo zegt dan de Vader, deze zoon van mij was dood en hij is herleefd. Een sterker contrast is niet denkbaar. Buitengewoon krachtig getuigenis van de Vader die zijn kind niet loslaat, die zijn handen er niet van aftrekt. En het is dus niet zomaar dat die zoon even weg geweest is. Nee, hij is bijna letterlijk dood geweest. Geen enkel contact meer. Alles voorbij. Over en sluit. Dat is het wonder wat die vader hier beleeft en wat hij meemaakt. Dat is het wonder wat die zoon meemaakt. Dood. En herleefd. En dan komt die oudste zoon terug van zijn werk. En hij hoort de feestgeluiden. Blijkbaar is het geen sabbat, blijkbaar is het geen feestdag, want hij is gewoon aan het werk en hij verwacht het niet. En als hij hoort wat er aan de gang is, als hij hoort wat er gebeurt, dan is hij kwaad, dan is hij woedend en hij weigert om binnen te komen. Ik denk niet dat er veel verbeeldingskracht voor nodig is om dat voor ogen te hebben. Hè? Die jongen die daar in de straat rondloopt, daar heen en weer loopt. Je ziet het aan zijn hele houding, die laat iets zien van afweer. Het is stug, het is hoekig. En op die hele manier van doen, vraagt hij, eist hij de aandacht. En hij krijgt de aandacht. De vader komt naar buiten. Mooie overeenkomst, hè? De vader die rent zijn jongste zoon tegemoet, maar ook hier, de vader is niet te beroerd om naar buiten te komen, om de eerste stap te zetten. En hij pleit. De vader pleit voor zijn jongste zoon. Dat is krachtig. Maar alles wat er in die jongen leeft, dat komt eruit, in alle eerlijkheid. De boosheid op zijn vader. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Hij heeft het altijd goed gedaan, goed geleefd. Maar hij heeft zelfs geen bokje gehad om feest te vieren. Het valt dan eens te meer op, als hij zo boos is, hoe ver de broeders van elkaar verwijderd zijn. Want hij zegt, ik had een bokje willen hebben om met mijn vrienden feest te vieren. Die broeder, daar heeft hij het al niet eens meer over. En dan heeft hij het niet over broeder, als het dan ter sprake komt vervolgens. Maar dan heeft hij het over die zoon van u. Die zoon van u heeft zijn leven verslonden met de hoer. En zelfs wij laten ons zo door hem inpakken, door die oudste zoon. Lijken we er soms niet heel erg op. We laten ons zo inpakken door die oudste zoon, dat we zijn verhaal zijn gaan geloven. Want in de Bijbel staat dus nergens dat die jongste zoon zijn tijd heeft doorgebracht met prostituees, met hoeren. Maar die oudste zoon, die suggereert het. Die suggereert het. Hij zal daar zijn geld wel mee hebben opgemaakt. En dan laat hij merken wat misschien in zichzelf, in hemzelf wel zijn diepste verlangen is geweest. Zo'n boos verlangen. Als ik dat nou eens had gekund. Vreemd. Vreemd misschien. We hebben altijd goed geluisterd. Maar dat onze herinneringen die gelijkenis dan zo gaan modelleren. Die vader die doet dan nog een laatste poging, een laatste wanhoopspoging. Mijn kind, jij bent altijd bij mij, alles wat van mij is, is van jou. Ja, dat was ook letterlijk zo, want wat er over was op dat bedrijf, dat was inderdaad dat deel, dat dubbele deel van de oudste zoon. En inderdaad, dat was van die beiden, ze moesten er samen van leven. Moesten wij niet feest vieren, omdat je broer, die broer van jou, zo echoet het dan terug, die broer van jou dood was en is herleefd. En de grote vraag is dan deze. De grote vraag is dan deze. Is die oudste broer nou vervolgens naar binnen gegaan? Heeft hij nou zich omgekeerd? Is hij tot zichzelf gekomen? En heeft hij, ook hij, de stap gewaagd? Wat denkt u? Een zeker mens had twee zonen, twee kinderen. twee unieke kinderen. En steeds weer is de oudste bang dat de jongste alles af zal pakken. Of hij nu Kaïn heet, of Esau, of Saul. Zo intens angstig om de eerste plaats te verliezen. De fariseer, de trouwe kerkganger. Twee unieke kinderen. De ene een schuinsmarcheerder, de andere een keurige jongen. Maar elk met zijn eigen aardigheden. En elk van hen, elk van die zoons, elk van die kinderen moet leren om met de vader om te gaan. Hoewel het lijkt er bijna op dat die vader moet leren met elk van die kinderen om te gaan. Zowel de jongste als de oudste. En die vader die zegt er ook niet toevallig in zijn laatste dringende appel tot de oudste zoon, niet mijn zoon, maar hij zegt die broer van jou, die was dood en is levend geworden. Het is een hartelijke, het is een krachtige, het is een ernstig appel. En waar gaat het nu om? Waar gaat het nu om? Moeten ze nu inderdaad uiteindelijk alles maar samen doen? Samenleven? Nee. Dat wordt niet van de broeders gevraagd. Keer op keer, dat is ook heel opmerkelijk, wordt dat ook niet van de broeders geëist in de Bijbel. Jacob en Esau, het komt goed. Het komt uiteindelijk, zelfs dat verschrikkelijke bedrog, het komt uiteindelijk goed. Maar ze gaan vervolgens ook weer elk hun eigen weg, hun eigen gebied, hun eigen terrein. Het begint hiermee. De erkenning dat de ander jouw broeder, dat de ander jouw zuster is. De erkenning en de bereidheid om met de ander feest te vieren, om om de ander blij te zijn. En vervolgens je weg te gaan. Vandaag oogstzondag. En dat heeft daar denk ik ook alles mee te maken. Die diepe erkenning dat de ander jouw broeder, jouw zuster is. Dat ook die ander van God het leven heeft gekregen. Evenveel op dezelfde wijze het leven heeft gekregen zoals jij, zoals ik dat gekregen heb. Erkenning dat hij dat is. En de vreugde dat God ons in ons leven, op onze leeftocht, met onze leeftocht niet loslaat. Laten we daarom in die zin vandaag blij zijn. Blij zijn met God die ons blijft zien waar wij ook verkeren. Laten we daarom vandaag blij zijn en feest vieren en van dat feest delen met onze broeders en met onze zusters, die het misschien op wat voor manier dan ook moeilijker hebben dan wij zelf. Want dat is het leven. Een zeker iemand had niet één zoon, hij had er twee. Amen.